De vorige keer, dat is 4 weken geleden, zijn wij bij de laatste 2 versen van Hebreeën 9 gebleven. En dat zijn misschien wel, een van de lastigste versen van het hele Bijbelboek. En in die laatste 2 versen, daar staat namelijk vanaf vers 27, Hebreeën 9, daar staat: en gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zoals gezegd, misschien wel lastig te verstane verzen. Ik moet zeggen, ik heb er zelf ook lang mee gepuzzeld met deze verzen. Eigenlijk al, ik denk wel een paar jaar. Niet dat ik er dan dagelijks mee bezig was, maar dat ik altijd dacht van, wat betekent dit nou? En hoe steekt dit nou in elkaar? Want, als je het zo oppervlakkig leest, dan staat hier, er wordt een vergelijking gemaakt tussen de mensen, gewoon de mensen in het algemeen, en Christus. En van die mensen staat dat zij eenmaal sterven, en daarna komt het oordeel. En als je dat door zou trekken, want het is immers een vergelijking, dan betekent dat dat ook van toepassing zou moeten zijn op Christus. Want daar staat er, hè, vers 28, alzo ook Christus. De mensen eenmaal, of voor de mens is het gezet 1 keer te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. En dan vul je dus in, alzo ook Christus zal eenmaal sterven en daarna het oordeel. Wat dat dan ook maar mag betekenen, met name dan dat oordeel. Wat er dan eventueel over Christus zou komen. Maar goed, daar komen we nog op. Waar ik eerst bij stil wil staan, is dat er een vergelijking gemaakt wordt tussen het sterven van de mens en dat er staat alzo ook Christus. Maar de staat van Christus, dat hij eenmaal geofferd zijnde, hij is eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. En dan zegt de oppervlakkige lezer, die zegt, ja, dat klopt, want in het sterven van Jezus, dan wel het sterven van Christus, dat was zijn offer. En in zijn sterven, dat offer dus, heeft hij vele zonden weggenomen. En daar is vrij weinig tegen in te brengen. Alleen, ik hoop dat ik jullie in de afgelopen, weet ik veel hoeveel keer, heb laten zien, dat als er gesproken wordt over het offer van Christus, en zeker hier in de Hebreeënbrief, dan gaat het over het offer wat hij gebracht heeft als de opgewekte. Want er wordt een vergelijking gemaakt tussen de hoge priester van het oude verbond en de Heer Jezus Christus, die gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond, en die zou ook wat offeren. En dan moest hij ingaan in het heiligdom. En een paar versen hiervoor staat inderdaad dat heiligdom de hemel is. En ik heb al vaker gezegd dat het ingaan in de hemel van de Heer Jezus deed hij bij zijn opstanding. Ook niet bij Hemelvaartsdag trouwens, hè? Niet bij Hemelvaartsdag, maar bij zijn opstanding. Bij de Hemelvaartsdag was het demonstratief voor de mensen die daarbij waren. Maar de Heer was op de dag van zijn opstanding is hij al opgevaren. In Efeze heet dat ook zo. Hij is opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. En dat is zijn hemelvaart. Namelijk zijn verhoging vanaf de aarde naar de hemel aan de rechterhand Gods. Niet alleen een troon op aarde, maar ook een troon in de hemel. Nee, dat is het mooie daarna, dat je inderdaad na de opstanding, dan wandelt hij inderdaad niet zomaar rond, dan verschijnt hij zomaar. Dat heet dan ook de eerste verschijning van Jezus, de tweede verschijning. En hij verschijnt nota bene bij de discipelen in de opperzaal met de deuren gesloten om de vrezen der Joden. En daar verschijnt hij zonder dat er een deur open was gegaan of een muur uitgebroken. En dat kan natuurlijk ook nog. Ja, maar dat was allemaal niet gebeurd. Maar hij verscheen daar in 1 keer. Vanuit de hemel op de aarde. Gewoon in 1 keer. Waaruit je direct, om dat verhaal dan maar even aan die lijn door te trekken, waaruit je dus direct de conclusie kan trekken dat de hemel, de hemel is boven, de hemel is hoog, maar de hemel is niks anders dan de onzienlijke wereld. Ik noem dat het maar de vierde dimensies, hè? Wij kennen de 3, toch?
Nou, ik ken de 4, hoor. Vierde dimensie is tijd, toch?
Vierde dimensie is tijd, nou dan zal dat de 5e dimensie zijn. Ja.
Er zijn wel meerdere.
Zijn er al meer?
Ja, dit is een website die heet the10thdimension.com of zoiets. Weet ik veel. Nou, dat is wat heel ingewikkeld. Dat is niet meer te
volgen. Dan doen we, dan leg ik het anders uit. Ik heb een keer in zo'n film gezien, dan lopen ze door zo'n deur heen en dan komen ze in één keer in de andere wereld. Nou, dat is het ongeveer. Dat is de hemel. Dat is de andere wereld, dat is de geestelijke wereld, dat is de onzienlijke wereld. Dat is wat de hemel is en dat is niet zo ver weg. Dat is om ons heen. Alleen dan onzichtbaar. Maar goed, dat was op de dag van zijn opstanding ging hij inderdaad naar de hemel. Hij zei ook tegen Maria op diezelfde dag: raak mij nog niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En diezelfde avond nog en een week later zei hij tegen zijn discipelen: kijk en zie en tast mij en zie de wonden in mijn handen. En ze mochten het ook voelen en aanraken. Waaruit je dus de conclusie kan trekken dat hij in die tijd inderdaad is opgevaren naar zijn vader. En daar gezet is aan Gods rechterhand, daar die positie heeft ontvangen. En bij Hemelvaartsdag gebeurt demonstratief wat eigenlijk 40 dagen daarvoor al was gebeurd. En in zijn opstanding heeft hij zichzelf geofferd. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft zijn lichaam heeft hij overgegeven aan de Vader, zo kan je het noemen. Hij heeft zich beschikbaar gesteld aan het werk van zijn Vader. En het werk was om de gemeente te verzamelen, dan wel om in een grote gemeente Gods naam lof te zingen. Dan wel om de gevangenis gevangen te nemen en omhoog te voeren. Maar dat zijn ongeveer woorden uit Efeze hoofdstuk 4, meen ik. Maar wat zijn offer is dat hij zich beschikbaar gesteld heeft voor Gods werk. Namelijk het verzamelen van gelovigen, van mensen uit deze wereld. En die trekken uit deze boze wereld, deze tegenwoordige boze eeuw. En die mensen, die gelovigen dus, zetten in dat koninkrijk, in dat hemels koninkrijk. En die gemeente bouwen. En dat is wat anders dan een koninkrijk op aarde bouwen. Dat is een werk wat hij nog in de toekomst zou doen. Maar nu heeft de Heer zich overgegeven, dat is de term altijd. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente of aan de gemeente. Om die gemeente, de gelovigen uit deze bedeling vanaf de opstanding van Christus, om die te heiligen, te reinigen en volmaakt voor zich te stellen. En dat is zijn offer, waarover hier elke keer gesproken wordt. En ik, om het aanloopje toch maar even te nemen, want ja, we zitten hier toch, wordt toch gesproken over het sterven. Maar om toch maar eerst weer duidelijk vast te stellen dat hij gesteld werd tot hogepriester bij zijn opstanding. En als hij als hogepriester offert, nee, als hij offert is dat als hoge priester. En hij werd hoge priester in zijn opstanding. En dan roep ik maar even in herinnering Hebreeën 5. Vers 4, vanaf vers 4 dan maar, waar staat: en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Je wordt namelijk gesteld als priester. Door God namelijk. En dan staat in vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, heden heb ik u verwekt. En er staat keurig onder Psalm 2, Handelingen 13. En dat zijn de schriftplaatsen, met name Handelingen 13, waar uiteengezet wordt dat heden heb ik u gegenereerd, heden heb ik u verwekt, heden heb ik u aangesteld, dat heden, dat de dag was van zijn opstanding, staat uitgebreid in Handelingen 13. En er wordt direct achteraan gezegd in vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus toen hij gesteld werd tot zoon, heden heb ik u gegenereerd, heden heb ik u aangesteld als zoon, toen werd ook tot hem gezegd: gij zijt priester in der eeuwigheid. Vanaf datzelfde moment namelijk, vanaf de dag van zijn opstanding. Dat blijkt ook weer hoor uit de volgende versen, want daar wordt gesproken dat toen hij op aarde was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Vers 8, vers 9, en geheiligd zijnde, heb ik toen van gezegd dat er staat volmaakt zijnde. En volmaakt zijnde is hij allen, namelijk voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat was nadat hij gehoorzaamheid geleerd had. En anders neem ik Hebreeën 7 nog maar een keer. Het gaat uitgebreid over Melchizedek, wie dat dan was in Genesis 14. En er wordt gezegd over de Heer Jezus Christus in vers 16, dat hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek geworden is, vers 16 van Hebreeën 7, niet naar de wet des vleeselijken gebods, maar hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijken levens. En toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde, had hij geen onvergankelijk leven. Want als hij dat wel had, hadden ze hem niet kunnen doden. Want hij was namelijk in de dagen zijns vleeses, zoals het dan heet, was hij inderdaad onderworpen aan de dood. Dienstbaar aan de dood. De dood had vat op hem. En dat is na zijn opstanding niet meer zo. Dan heeft hij namelijk de dood overwonnen. Want er staat in Romeinen 6 dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal. En dat hij leeft, leeft hij Gode. En voor altijd. Dat is namelijk dat onvergankelijke leven. Nou ja, goed. Vers 25 en 26 van dit hoofdstuk staat het ook. Hè? Nou, vers 24, dat hij een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken. Vers 25, degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En vooral die laatste. En hoger dan de hemelen geworden. En dat was nogmaals niet op aarde, maar in zijn opstanding. Nou, zo kan ik natuurlijk wel doorgaan, maar dan bespreek ik de hele brief opnieuw. Dat was ook niet de bedoeling. Maar waar het om gaat, is dat het elke keer blijkt dat hij hoge priester werd in zijn opstanding. En als de opgewekte een offer bracht. En toch staat hier in vers 27... Dan ben ik terug in Hebreeën 9. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde. En dan lijkt het erop dat dat eenmaal geofferd zijnde overeenkomt met het eenmaal sterven van de mens. En het is ook nog eens om veler zonden weg te nemen. Maar de clue is, mijns inziens, dat de nadruk niet ligt op het sterven, maar op wat daarna staat, namelijk daarna. Ik geloof dat daar de nadruk op ligt. Want dan staat er in vers 27, gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Want dat daarna komt de nadruk op, let maar op, want dat staat in vers 28 en daar staat er alzo ook Christus. En er komt een soort tussenzin, eenmaal geofferd zijn om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen, dat is dus daarna, gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Heb je dat, dat het daarom gaat, dat daarna, dat er dus een tijd tussen zit, tussen het sterven van de mens en het oordeel wat over de mens komt, want dat is de situatie van elk mens. Normaal gesproken, hij sterft, maar wordt hij dan direct veroordeeld? Nee. Uiteindelijk moet elk mens, afgezien van ons als gelovigen, zeg ik er dan maar even bij, elk mens op de jongste dag verschijnen voor de grote witte troon. Dan worden de boeken geopend en dan wordt er gekeken wat er zoal vermeld staat van de persoon in kwestie, of hij een gelovige was of niet. En wat hij dan voor werken gedaan heeft, namelijk werken des geloofs of werken des ongeloofs. Daar wordt naar gekeken. Maar er staat er ook nadrukkelijk bij dat ze dan op de jongste dag, op de laatste dag, weer zullen opstaan. Dat wil zeggen, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Dan verdwijnen ze. En vooral die term, verdwijnen ze. En daarna komt er een oordeel over die mens. Maar dat is pas daarna, is een dag voorgesteld, is de jongste dag. En dan wordt men weer opgewekt en dan verschijnt men weer. En vooral die begrippen, ik denk dat het daarom gaat. Dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven, dan verdwijnen ze. Want er komt niet direct een oordeel. Maar pas in de toekomst, op de jongste dag, dan verschijnt men weer. En dan komt er een oordeel. En ik denk dat daar de nadruk op ligt. Want er staat, alzo ook Christus. En als je dan dat sterven voor sterven invult, verdwijnen. Dat kan in dit verband. Nou ja, dat kan. Dat wordt geïmpliceerd. Dan staat er alzo ook Christus. Wat heeft die gedaan? Nou, die heeft zichzelf eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. En dat hij toen dus verdween. Net zoals de mensen gezet is eenmaal te sterven en dan verdwijnt men. Wordt in vers 28 ook geïmpliceerd. Want er staat, Christus is eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. Maar hij zal ten andere malen gezien worden, staat er. Dus, je kan in vers 28 aan het begin invullen, bij wijze van spreken. Hij heeft zich eenmaal geofferd en is en wordt dan niet gezien terwijl hij dat werk doet. Terwijl hij dat offer brengt. Hij heeft zich geofferd om veler zonden weg te nemen en wordt niet gezien. Zou je er eigenlijk bij kunnen zetten? Omdat daarna gezegd wordt dat hij zonder zonde gezien wordt. En zoals ik het lees, ligt de nadruk inderdaad op zal ten andere malen en gezien worden. En ik lees hem dus bij voorkeur ook zo. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen, zonder zonde, gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En als je dat ziet, dat het gaat over sterven is verdwijnen, het oordeel is weer verschijnen, en dan wordt dat toegepast op Christus. Hij heeft zich eenmaal geofferd en wordt niet gezien, maar hij zal ten andere malen, dan wel daarna, want dat zal ten andere malen komt overeen met het daarna uit vers 27, zal hij gezien worden. En dat is ook zo bij de mens, want die wordt ook weer gezien, alleen dan komt voor de mens het oordeel. Daar ligt namelijk de klemtoon op. En als je dat één keer ziet, dan vergeet je al heel snel de gedachte van dat Christus gestorven is en dat dat een offer zou zijn. Want als het goed is, weet je al dat het daar niet over gaat. En dit is het enige wat ik ervan kan maken. Nee, ik vind het zit fantastisch in elkaar, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar je moet goed lezen en nog een keer lezen en nog een keer lezen en kijken. Want ja, je stelt vast, het kan niet over het sterven van de Heer Jezus gaan als offer, want dan gaat het de hele brief niet over. Dus wat wordt er dan wel bedoeld? Waar ligt de nadruk op? Waar gaat het over? Nou, zoals ik zeg, dat is waar het over gaat. Christus, want dan maken we direct dus de link naar Christus, vers 28. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, hij verdween toen bij zijn opstanding. En dat werd dus uitgebreid gedemonstreerd bij Hemelvaartsdag. En wat werd er bij Hemelvaartsdag gezegd? Want het was een betoning wat daar gebeurde. Op de Hemelvaartsdag werd er gezegd, deze Jezus die gij ten hemel hebt zien heen gaan, zal op dezelfde wijze, staat er meen ik, wederkomen. Dus die hemelvaart van de Heer Jezus is eigenlijk een uitbeelding van zijn wederkomst. Zal ik op de precies dezelfde plaats zijn, namelijk op de Olijfberg. Is ook wat het Oude Testament zegt. Maar hij verdween daar. En toen was de vraag, en hoe nu verder? Of wat nu? Nou, we hebben gezegd, hij komt op dezelfde wijze weer. Maar nu is hij verborgen. En verbergt hij zich. En dat is precies onze bedeling, namelijk een bedeling van een verborgen Christus. En in de toekomst zal hij weer gezien worden. En dan is de vraag, wat doet hij dan nadat hij verdwenen is? Nou, dat staat in die eerste tussenzin. Hij heeft zich, toen hij verdwenen is, eenmaal geofferd om veler zonden of zonden weg te nemen. En dat vele zonden wegnemen, heb ik vorige keer ook gezegd, dat gaat niet om onze juridische schuld die wij hebben. Zo van, wij hebben zonden gedaan en hij heeft daar juridisch voor betaald. Want dat is wel degelijk het werk wat de Heer Jezus deed aan het kruis. Want toen hij gestorven is, zijn wij met hem gestorven. Wij zijn met hem gekruisigd. En Romeinen 6 zegt inderdaad, die gestorven is, degene die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, die is vrij van de zonde. Maar dat is het begin van het verhaal. Juridisch is onze schuld weg. Maar er is meer dan alleen schuld, want er bestaat ook nog zoiets als schuldgevoel. Dan wel, ander woord, het geweten van zonden. Want gisteren heb ik dat weer meegemaakt, dat je mensen hebt die wel degelijk weten dat hun schuld weggedaan is, maar die lopen nog wel rond met een geweten van zonden. En zijn zich elke dag er bewust en elke dag daarmee bezig. En aan de ene kant weten ze dat ze verlossing hebben van die zonden, maar aan de andere kant weten ze dat geen plaats te geven en zit het in hun denken, in hun geweten. En dat is waar het over gaat, hè? Hebreeën 9 vers 14, waar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is namelijk wat moet gebeuren. En dat is wat hij nu doet. Onze gewetens reinigen. Dan wel, hij neemt veler zonden weg. En dat gaat sowieso niet over de zonden die wij doen, want die neemt hij niet weg, die laat hij ons gewoon doen. Toch? Ja. Wij zijn zondaars en wij zondigen nog. En pas op de dag dat we sterven, dan zal daar een eind aan komen. Maar wat neemt hij dan weg? Die zonden, die juridische schuld? Nee, die is ook al weggenomen, maar wat dan? Niet de zondige daden, ook niet de schuld, maar het besef, het geweten van zonden. En dat is waar het hier ook over gaat. Hij heeft zich eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. En dat is wat hij nu doet. Wat ik nog moet zeggen over dat hij, want het komt ook heel goed overeen, over dat sterven is verdwijnen. En Christus is nu ook verdwenen en hij zal straks gezien worden. Dat komt exact overeen met de typologie. Want hoe was het met de hoge priester? Toen hij ging offeren, toen ging hij in, alleen, ging hij alleen in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. En het heilige was zelfs leeg. Mocht geen dienst gedaan worden, dus er waren ook geen priesters die hem konden zien ingaan. Hij ging alleen in het heilige der heiligen. Hij was daar in het binnenste en kon niet gezien worden. En juist op het moment dat hij niet gezien werd, werd de verzoening gedaan voor de zonden. En dat is wat hier ook over gaat. Hij heeft zich eenmaal geofferd om vele zonden weg te nemen. Dat was toen hij inging in het heilige der heiligen en werd toen niet gezien. En zo is het vandaag aan de dag nog. Hij wordt niet gezien. Nee, want hij is in het binnenste heiligdom en doet daar verzoening voor onze zonden. Je kan zeggen, hij heeft dat gedaan, hij heeft zich geofferd. Maar je kan ook zeggen, hij doet dat nu nog steeds. Dat is altijd de moeilijkheid met die dingen. Als je het heel fundamenteel zegt, dan zeg je, hij heeft zich geofferd. Maar wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij elke dag onze voorspraak is, onze trooster, onze verzoening. Dat hij elke dag leeft om voor ons te bidden. Aan de ene kant is het dus een doorgaand proces. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, hij heeft zich eenmaal geofferd. Maar het gevolg van dat offer werkt nog steeds, elke dag. Hij doet nog steeds dat werk. Hij offert zich nog steeds. En toch kan je zeggen dat dat al een... dat dat offer al gebracht is en zelfs al dat het volmaakt is. En dat het niet meer voortduurt. Dat is maar net hoe je dat zegt. Maar goed, hij is eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. Dan kan je ook zeggen, ja, er staat ook niet dat hij alle zonden wegneemt. Waaruit je dus kan concluderen van, dit gaat niet over zijn werk aan het kruis. Want zijn werk aan het kruis was wel degelijk voor allen. En hier staat dat het voor velen was. Er bestaat discussie over velen en allen. Maar ja, velen kan echt allen zijn hoor. Dus als hier staat om veler zonde weg te nemen, ligt de nadruk er gewoon op dat hij zo'n groot werk doet, namelijk dat hij heel veel zonden wegneemt. En er staat nog niet eens dat hij vele zonden wegneemt, maar er staat om veler. Dat wil zeggen zonden van velen, van veel mensen, van veel gelovigen namelijk. De nadruk ligt ook nog niet eens op de zonden, om veel zonden. De nadruk ligt op zonden van velen, van veel mensen.
Ja, vele der, dat zou je eigenlijk ook daar moeten zeggen.
Zonden
ja,
van velen.
Vele, der zonden van velen.
De zonden van velen.
Ja.
En het leuke is, diezelfde uitdrukking, veler zonden, of zonden van velen, of iets in die trend, vind je ook in Matthäus 26, 28. Ja, 28. Want zoals wel vaker gezegd, het avondmaal, dan wel brood en beker, weten wij ondertussen hopelijk ook, is niet een uitbeelding van het sterven van de Heer Jezus Christus, maar is een uitbeelding van zijn leven. Want de wijn als uitbeelding van het bloed is een uitbeelding van het leven van Christus. Het bloed van Christus reinigt ons van al die zonden. En de Heer Jezus zei, ik ben het brood des levens. Dus hoezo, dat is altijd typisch hè. Als je dat dan in, bijvoorbeeld in, ik meen dat Johannes 6 is of zo. Dat is buiten het verband van het avondmaal. Als er dan gesproken wordt over brood, weet iedereen dat het leven is. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel nedergedaald is. Dat manna, dat was de Heer Jezus. Men weet altijd dat brood een uitbeelding is van leven. Maar als het in één keer op de avondmaalstafel staat, dan blijkt er in één keer wat anders te zijn. Dan zegt men in één keer, nee, het is het gebroken lichaam van de Heer Jezus Christus. Het is een uitbeelding van de verdeeldheid en van zijn dood. Terwijl brood gewoon altijd een uitbeelding is van leven. En wijn en water, maar dat is in sommige gevallen ook hetzelfde. Vooral als je op een bruiloft bent. Dus water en wijn, ja, is altijd een uitbeelding van leven. We hebben geen water. Nou, dan moest er op de rotssteen geslagen worden. Kwam de water uit de rots. Leven namelijk, want ze dachten dat ze zouden sterven. En of het nou water is of wijn, het is allebei een uitbeelding van leven. Maar als het genoemd wordt bloed, dan denkt men aan de dood. En daar ga je dus de mist in. Maar waar ik naartoe wou is inderdaad Matthäus 26, vers 28. Over het avondmaal. Waar de Heer Jezus zegt over de drinkbeker. Daar zegt hij, want dit is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments. Van het Nieuwe Verbond. Wanneer kwam het Nieuwe Verbond tot stand? In de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus toen hij op aarde leefde. Hij kwam, Galaten 4 zegt dat. Hij is geworden uit een vrouw en is gekomen onder de wet. Hij kwam onder de wet. En dat was het oude verbond. Maar hij kwam om degenen die onder het oude verbond waren te verlossen en te brengen onder het nieuwe verbond. Wat tot stand kwam in zijn opstanding. Want daar pas kwam verlossing tot stand. Het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En daar heb je precies hetzelfde. Dezelfde uitdrukking. Het wordt voor velen vergoten. Ja, dan heb je vergoten, hè? Dat woord ook is ook weer zoiets. Hè? Vergoten.
Alsof je het weggooit.
Alsof je het weggooit. Nou.
Het is toch niet voor allen? Jij zegt velen en allen kan soms hetzelfde zijn.
Ja.
Ja, dat... In dit geval denk ik van, het is niet hetzelfde.
Nou, het zou zelfs wel kunnen. Als het door de context... Want allen, is allen altijd allen?
Ligt eraan, is er ook subselectie zijn? Hoe dat
ja.
Allen hier aanwezig? Of
alle voetballers, of alle schilders, of alle leraren. Dan zijn ze allemaal. Het is voor allen. En in bepaalde teksten komt er inderdaad voor, er staat het is voor allen. En daar maken de alverzoeners maken daar gebruik van. Die zeggen, ja, kijk maar, het is voor allen, staat er dan. Maar er staat er gewoon bij, wie zijn die allen dan? Nou, dat zijn allen die in Christus zijn. Staat er dan vaak gewoon bij. Alleen dat leest men dan niet.
Dat is in dit geval toch ook zo, de velen zijn.
De velen hier zijn de velen, namelijk de vele gelovigen. Maar als er nou bij had gestaan dat het over gelovigen ging, dan had er gewoon kunnen staan voor allen. Dan voor alle gelovigen. Dat is, ja, dat is lastig. Maar je moet goed lezen en kijken waar de nadruk op ligt. Als er staat veel, of velen, dan is dat een tegenstelling met weinigen. En dan ligt de nadruk inderdaad op dat het er veel zijn. En als er allen staat, ja, dan gaat het over een universeel principe wat voor iedereen van toepassing is. Ik heb trouwens wel een leuk voorbeeld van dat allen. Dat is eentje die de alverzoeners heel veel gebruiken. Even dan een zijlijn. In 1 Korinthe 15. Een van de bekendste versen die de alverzoeners altijd gebruiken om aan te tonen dat elk mens uiteindelijk verzoend wordt en elk mens uiteindelijk zou opstaan uit de dood en eeuwig leven ontvangen. Dat is in 1 Korinthe 15 vers 22. Maar ik neem vers 21 even mee. Waar staat, want terwijl de dood door één mens is, Adam namelijk, en allen die uit Adam zijn, die uit Adam geboren zijn, zo is ook de opstanding der doden, juist de opstanding uit de dood, door één mens. Door de Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 22, want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ik heb hem nou wel verkeerd gelezen. Ja, ik las wel wat er stond, maar met de verkeerde klemtoon heet dat, hè? Verkeerde klemtoon is dat, ja. Nog een keer, ik lees hem nog een keer verkeerd. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Als ik het zo lees, dan lees ik dat iedereen die in Adam sterft, zal ook in Christus levend gemaakt worden. En aangezien wij allemaal in Adam sterven, zullen wij ook allemaal in Christus levend gemaakt worden. Dat heb ik nu voorgelezen. En dat staat hier. Alleen het heeft inderdaad te maken met de klemtoon. Want ik kan hem namelijk nog anders lezen. Daar lees ik. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dan wel, want gelijk zij allen die in Adam zijn sterven, alzo zullen ook allen die in Christus zijn levend gemaakt worden. Merk je dat er verschil in zit, hoe je dat leest? Waar het om gaat is dat, want ik zei net, iedereen komt voort uit Adam. Zo kan je het zeggen, dat klopt ook. Maar je kan ook zeggen dat wij allemaal in Adam zijn. Omdat wij uit Adam zijn, zijn wij in Adam. Dat klinkt misschien vreemd, maar ja, zo is dat nou eenmaal. Zijn we namelijk verbonden met hem, omdat wij het leven van Adam ontvangen hebben. En zoals een ieder die het leven van Adam ontvangt, daardoor sterft, zo zal ook een ieder die het leven van Christus ontvangt, een ieder, allen dus, levend gemaakt worden. Dus het is heel belangrijk hoe je dat leest. Ik hoop dat je dat kan volgen. De nadruk ligt namelijk over, gelijk zij allen, allen in Adam die sterven en allen in Christus zullen levend gemaakt worden. En wij als gelovigen zijn allebei. Wij zijn in Adam, omdat we uit Adam geboren zijn. Dat is onze oude mens. Die zal uiteindelijk ook sterven. Maar door geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij toegevoegd aan hem. Zijn wij in hem. En wij horen dus bij die categorie dat wij, wij zijn namelijk ook allen die in Christus zijn. En wij zullen dus levend gemaakt worden. In Romeinen 5 vind je dat ook. Romeinen 5 vanaf vers 12 is nog veel uitgebreider. Dit is maar één vers. En dan raak je misschien ook makkelijker de draad kwijt. En daarom moet je dus altijd goed lezen. Wie zijn die allen? Welke allen? Welke subcategorie, om het zo te noemen? Welke categorie is dat? Nou, allen die in Christus zijn, die zullen levend gemaakt worden. Er is niks moeilijks aan, hoor. Ook in het verband van het hoofdstuk is het echt niet moeilijk. Alleen, als je wil, elke letter heeft zijn ketter en elke ketter heeft zijn letter. Net andersom. Ja, nou precies. Zo is hij helemaal goed, ja. Ja, dat gebeurt. Er staat in de Bijbel, vind ik prachtig, er staat, heb niet het geloof van de Heer Jezus Christus. Staat er. Maar er staat achter, met aanneming des persoons. Oftewel, je moet wel het geloof hebben van de Heer Jezus Christus.
Nou ja,
dat zijn van die dingen. Halve schriftplaatsen citeren, teksten eruit halen en op tegeltjes plakken en...
Maar God bestaat ook niet, hè? Tenminste, de dwaas zegt.
Ja, dus, ja, ik heb er zo'n kaartje van gekregen. Er staat ook in de Bijbel, er is geen God, staat in de Bijbel. Maar er staat ervoor, ergens in de psalmen, een dwaas zegt in zijn hart, dubbele punt, er is geen God. Dat vind ik wel leuk, dat soort kaartjes dan. En dan draai je dat kaartje om en dan blijkt dan wat er echt staat. En dat zijn hele kleine voorbeeldjes, maar ja... Zo heb je heel veel. Je moet altijd het in het verband lezen. Hè? En dat is net zo. Want dan gaan we nog even voor de pauze terug naar Hebreeën 9. Ja, als je alleen deze schriftplaats hebt. Ja, je kan je er makkelijk van afmaken door te zeggen. Ja, nou ja, de mensen zullen één keer sterven. En Christus is ook gestorven. Hij heeft een offer gebracht en heeft onze zonden weggenomen. Dat deed hij aan het kruis. Ja, ik weet wel dat de rest van de Hebreeënbrief over zijn opstanding ging. En het offer wat hij toen bracht. Maar blijkbaar gaat het hier dan over zijn kruisiging. Maar het is niet eerlijk. Want uit de context... Hoofdstukken ervoor en de hoofdstukken daarna blijkt duidelijk dat het moet gaan over zijn opstanding. Nou ja, en dan kom je inderdaad tot de conclusie dat het niet zo dat de nadruk niet ligt op het sterven en het oordeel, maar de nadruk ligt op dat daar een periode tussen zit. En dat is, om het dan even samen te vatten, dat is de periode waarin wij leven, waarin Christus zich geofferd heeft. Voor ons, waarin hij zich overgegeven heeft voor ons. Maar hij zal ten andere malen weer gezien worden. Van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is namelijk wat in de toekomst zal gebeuren. Dan zal hij weer verschijnen. En dan staat er, want dat is nog zoiets, dan staat er zonder zonde. En daaruit kan je ook concluderen... Toen hij dus de eerste keer zich offerde, was hij niet zonder zonde. En dan heb je weer een prachtige gelegenheid om het van toepassing te brengen op het kruis. Heb je dat? Want in zijn leven op aarde was hij niet zonder zonde, want dan droeg hij onze zonden aan het kruis. Toen was hij aan het kruis, was hij niet zonder zonde, maar daar droeg hij onze zonden weg. En in de toekomst zal hij wel zonder zonden gezien worden. Maar de gedachte hier is dat Want wij weten, laat ik het dan anders zeggen. Wij weten dat toen de Heer Jezus opstond uit de dood en zichzelf offerde. Was hij toen zonder zonde?
Ja.
Ja. Hebben we het toch gelezen of niet? Wat stond er? Want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemel geworden. Was hij zonder zonde toen hij opstond uit de dood? Ja. Waarom staat er dan hierbij dat hij zonder zonde gezien zal worden? Want dat was toch de eerste keer toen hij opstond uit de dood ook al zo? Ja, dat was zo. De gedachte hier namelijk... Nou, laat ik het anders vragen, maar dan verklap ik het antwoord ongeveer. Maar hij zal ten andere malen gezien worden. Hoe ziet dat er ongeveer uit als hij gezien zal worden de volgende keer? Bij zijn wederkomst. Ja. Nog suggestiever.
Met zijn heerlijkheid.
Wel, ja.
Met zijn heerlijkheid. Wat is de heerlijkheid van Christus?
Dat zijn wij.
Dat zijn wij namelijk, de gemeente. Wij zijn namelijk zijn lichaam. En als hij gezien zal worden in de toekomst, zullen wij met hem gezien worden. Dan wel Colossenzen 3. Wij zijn hier gestorven, maar wij hebben leven in de hemel bij Christus. In Christus bij God. En nu is ons leven nog verborgen, maar er staat bij, als hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij als gemeente zijn namelijk het lichaam van Christus. En als hij in de toekomst zich zal openbaren en hij zal zich laten zien, dan zal hij zich laten zien met de gemeente. En daarom staat erbij dat hij zonder zonde gezien wordt. Want wie is Christus? Als hij gezien wordt in de toekomst. Ja, Christus en de gemeente. Die zijn namelijk één geheel. Ja, precies. En precies die term lichaam, is precies weer Efeze 5, waar staat dat Christus, de relatie man-vrouw is dezelfde relatie als het hoofd en het lichaam. Het hoofd is mannelijk, het lichaam is vrouwelijk en de man tegenover de vrouw. De man is Christus, dan wel het hoofd is Christus. De vrouw is de gemeente, dan wel het lichaam is de gemeente. En wat staat daar? Hij heiligt en reinigt dat lichaam. Reinigt hij dan zichzelf? Ja, zo kan je dat eigenlijk niet zeggen. Hij reinigt ons en wij worden toegevoegd aan hem. En dat is de gedachte hier. Hij heeft zich eenmaal geofferd. Dat is het werk wat hij nu doet. En hij neemt vele zonden weg en er worden dus... steeds meer mensen, om het zo te zeggen, aan hem toegevoegd. En al die zonden van die mensen, vergeeft hij, die doet hij weg. En in de toekomst zal hij samen met de gemeente zonder zonde gezien worden. En dat Christus en de gemeente één lichaam zijn, dat staat natuurlijk in 1 Korinthe 12 en ook Romeinen 12 staan die dingen. Maar in het volgende hoofdstuk wordt daar ook over gesproken. Daar wordt nou...
Wat zeg je?
Ja, nee, ik maak het helemaal af, dan gaan we zo pauzeren. Waar staat in Hebreeën 10 vers 10... dat wij in de wil van de Heer Jezus Christus geheiligd zijn. Want er staat dat hij namelijk zijn lichaam geofferd heeft. En er wordt gezegd dat lichaam zijn wij. Hij heeft zichzelf geofferd, maar toen wij tot geloof kwamen, had hij eigenlijk al bepaald dat wij ons lichaam ook zouden offeren. En dat wij één met hem zouden zijn. Maar inderdaad, daar komen... Nou, ik denk niet eens dat we daar na de pauze op terugkomen. Dat zal wel een van de volgende keren komen. Maar dat is zo ongeveer de gedachte. Nou, nogmaals vers 28... Waar staat alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. Dat is wat hij nu doet, nu hij verdwenen is. Zal ten andere malen zonder zonde, namelijk met de gemeente, gezien worden van degene, dat wil zeggen door degenen die hem verwachten tot zaligheid. En ik denk dat diegenen die hem verwachten tot zaligheid, je zou kunnen zeggen dat wij dat zijn. Alleen, want wij verwachten hem natuurlijk ook tot zaligheid. En wij verwachten ook om hem te zien. Maar toch denk ik dat het gaat over de gelovigen die leven na onze bedeling. Dat wil zeggen, als de Heer weer komt, zal dat zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat zijn de 7 jaren, de laatste jaarweek. De laatste 7 jaren van de 70ste week van Daniël. Als je dat niet weet, dan vergeet het maar weer. Maar hij zal, kan ik nu niet uitleggen, want ik hoorde dat ik nog maar een half uurtje heb. Maar aan het einde van de 70ste week van Daniël zal hij verschijnen op de Olijfberg, zoals al eerder gezegd. En dan zullen er in het land, in Israël, zullen er inderdaad gelovigen zijn. Die inderdaad door de grote verdrukking, die in de grote verdrukking zitten dan. En die zullen hem zien en die zullen hem verwachten tot zaligheid. Om uiteindelijk zalig te worden, maar in ieder geval om hem te zien. Er staat ook van zijn wederkomst in, ik zoek het even snel op, Matteüs 24, bekende hoofdstuk. De reden over de laatste dingen, Matteüs 24. In laat ik vers 29 maar lezen. Matteüs 24 vanaf vers 29. Waar staat, en terstond na de verdrukking dier dagen, de verdrukking van die dagen, dat is inderdaad de grote verdrukking, zoals gezegd, de grote verdrukking uit vers 21. Jullie kennen vast die term wel, de grote verdrukking. Komt hier vandaan. Matteüs 24 vers 21 zal grote verdrukking zijn. Dat is namelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De laatste 3,5 jaar dus. Die 3,5 jaar zal grote verdrukking zijn voor het land, Palestina dan wel Israël. Daar zal grote verdrukking zijn. En dan staat er in vers 29. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal de schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan, en dan ben je dus inderdaad aan het einde van die 70ste week, na die 3,5 jaar verdrukking. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde, of des lands, maar goed, zullen wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Namelijk met de gemeente. En de gemeente wordt ook genoemd in het volgende vers, want daar staat, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En die engelen, als ik het moet zeggen, dat zijn wij. Of weet gij niet dat wat er wordt gevraagd aan de Heer Jezus? Volgens mij heb ik het ergens opgeschreven. Zal ik even kijken. Ja, ik heb het helemaal opgeschreven. Lucas 20 vers 36 zoeken we dus niet op. Maar daar staat, daar wordt de vraag gesteld over of men ook zou huwen in de opstanding. En dan wordt er gezegd dat het niet het geval is. Want er staat, want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk. En zij zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. Zij zijn de engelen gelijk, staat er. En dat gaat over ons als gelovigen. Dus wij kunnen wel degelijk aangeduid worden als engelen. En om hem nog maar even af te maken in Hebreeën 12 vers 22, daar staat ook over ons, Hebreeën 12 vers 22, daar staat ook, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele tienduizenden der engelen. Wij zijn namelijk aan de engelen gelijk, wij worden toegevoegd aan die vele duizenden of tienduizenden. Moet er volgens mij staan. Ja, maar heeft iemand een nieuwe vertaling?
Nou, we kijken niet op nulletje.
Nou, waar het om gaat is dat die uitdrukking, maar daar komen we te zijn de tijden wel op, die uitdrukking, die tienduizenden, de vaste uitdrukking, komt namelijk in het Oude Testament ook voor. Bijvoorbeeld in Daniël, datzelfde Daniël van die 70 weken van Daniël, en die tienduizenden der engelen, heb je geen idee van wie dat zijn in het Oude Testament. Maar hier, onder andere hier, wordt gezegd dat wij dat zijn. Wij zijn daar namelijk aan toegevoegd, staat er. Maar goed, het was eigenlijk allemaal een beetje een zijlijn. Waar het om gaat, en dat is Matteüs 24, hè. Ze zullen de Zoon des Mensen zien, vers 30, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij dus verschijnen. En er zijn sommigen die over hem wenen. Maar er zijn ook sommigen die in hem geloven. Dat kan zelfs zijn degene die wenen, hoor. Die kunnen nog steeds in hem geloven. Want ik weet niet of jullie weten hoe dat ongeveer gaat dan. Als een gelovig overblijfsel daar is in het land in de grote verdrukking, dan wordt er gezegd dat zij uiteindelijk de naam des Heren zullen aanroepen. Jehovah roepen ze aan. Als ze weten hoe, ja, want ze weten niet hoe je dat uitspreekt, want ze spreken dat helemaal niet uit. Dat Jehovah, de naam, zo noemen ze hem dan ook, de naam. Dan weet iedereen waar je het over hebt. Maar dan zullen ze uiteindelijk wel zijn naam uitspreken. Dan zullen ze hem aanroepen. Waarom? Omdat ze in die grote verdrukking zijn. En dan roepen ze God aan, Jehovah, die Jehovah van het Oude Testament. En wie verschijnt er dan? De Heer Jezus Christus. Met de littekenen in zijn handen. En dan kan je je dus wel voorstellen dat men zal wenen. Omdat men hem altijd veracht heeft en altijd niks van hem wou weten. En hem afgeserveerd heeft als de Messias, om het dan zo te zeggen. Maar toch blijkt hij het te zijn. Maar goed, hij zal dan dus verschijnen met grote kracht en heerlijkheid. En hoe dat verder allemaal gaat, nou, daar ga ik nou niet op in. Dan wordt hier verder in Hebreeën 9, dan ga ik er maar weer terug, wordt daar ook niet op ingegaan. Het enige wat er gezegd wordt, is dat als hij gezien zal worden, als de hemel zich weer zal openen en de Heer vanuit de hemel op de aarde nederdaalt, dan zal hij gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Maar je hebt dus een categorie die hem verwachten tot zaligheid. Maar, en die zal hij dus ook zalig maken, om het zo te zeggen. Maar als hij terugkomt, dan is dat niet zozeer om mensen zalig te maken, maar dan is dat meer om een oordeel te brengen. Om deze wereld, deze goddeloze wereld die in de macht van de duivel ligt, om die onder zijn voeten tot een voetbank te stellen. En dat verzin ik niet, want dat staat in hoofdstuk 10, vers 12 en 13. En dat zijn twee versen die moet je naast deze laatste versen van Hebreeën 9 leggen. Want daar staat namelijk, Hebreeën 10 vers 12, daar staat: maar deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Zijn we eigenlijk weer terug in Hebreeën 1. Hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende, dat is onze bedeling, hè? In de tijd dat hij niet gezien wordt, namelijk hij zit aan de rechterhand Gods, wacht hij op het moment dat al de heidenen aan hem zullen onderworpen worden. Namelijk hij wacht erop, namelijk totdat zijn vijanden, dat is deze wereld, behalve de gelovigen, maar ja, die horen ook niet bij de wereld, hè? Die leven wel in de wereld, wij ook, wij leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dus ik kan gerust zeggen de wereld. Totdat hij zijn vijanden, de wereld namelijk, gesteld zal hebben tot een voetbank zijner voeten. En dat is nog niet gebeurd. In de praktijk niet. Juridisch wel. Dat wil zeggen, hij heeft die macht. Want de Heer zei toen hij opstond uit de dood: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alleen voorlopig ga ik eerst in de hemel aan de slag. Zo ongeveer zei hij dat. Want zelfs in de hemel is nog niet alles aan Christus onderworpen. Want in de hemel leven nog overheden en machten en geestelijke boosheden. In de lucht heet dat dan ook. Maar bij de opname van de gemeente, weten jullie, gaan wij als gelovigen gaan omhoog, gaan we de hemel in. En dan gaat de Satan, de duivel en zijn engelen, wordt eruit gegooid. Dus hebben we nog, even heel snel voor de oplettende luisteraar, heel snel, dan hebben we dus nog een schriftplaats waar staat dat we engelen zijn. Want in Openbaring 12 wordt gesproken over Michael en zijn engelen. Ik hoop dat je dat kan herinneren dat het daar staat. Over Michael en zijn engelen en de duivel en zijn engelen. En die worden eruit gegooid en wij worden erin gezet. En de duivel regeert vandaag aan de dag vanuit de hemel over deze aarde. En als dat gebeurd is, als wij in de hemel gezet zijn, definitief om het zo te zeggen, dan zullen wij die positie innemen en zullen wij heersen met Christus vanuit de hemel over de aarde. En dan zullen, dan zal de Heer de heidenen hoeden met een ijzeren roede, heet dat dan. En dat staat ook van ons. Ik kan al die schriftplaatsen nu niet bij langs, maar dat komt allemaal met elkaar overeen. Dan zal ook de wereld en de vijanden dus gesteld worden tot een voetbank onze voeten. Want nu worden wij ook nog steeds gesmaad, net als de Heer Jezus Christus zelf. Die wordt in deze wereld ook nog gesmaad, maar in de toekomst wordt het verhaal omgedraaid. Dus hij komt niet alleen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Die zijn er, dat is een overblijfsel. Maar hij komt om te oordelen, deze wereld. En om zijn koninkrijk op te richten. En dat gaat nou eenmaal met geweld. Want in zijn eerste komst zei de Heer Jezus, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat en met geweld. Maar in zijn tweede komst, in zijn wederkomst dus, komt dat wel met uiterlijk gelaat. En dan zal er heel wat van te zien zijn. En dan gaat het dus ook met geweld. Nou goed, tot zover maar over vers 28. Oh, er moeten nog dringende vragen over zijn. Dan gaan we naar hoofdstuk 10, vers 1. En dan wordt er weer eigenlijk hele stappen teruggedaan. En dan begint het verhaal weer een beetje opnieuw. Daar staat, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opoffert, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Hier wordt het weer wordt weer gesproken over hoe wij vergeving van zonden ontvangen. Maar dan in de betekenis van hoe wij gereinigd worden van zonden. Maar niet in ons doen en laten, maar een reiniging in ons geweten. En hier staat dat de wet dat niet kon. Want de wet, want er zitten weer een paar tussenzinnen in. Zoals gebruikelijk in deze Hebreeënbrieven. Maar daar raak je wel aan gewend als je de brieven van Paulus leest. Oftewel, de Hebreeënbrief is door Paulus geschreven, maar goed. De tussenzinnen. Er staat de hoofdzin, want de wet, haakje openen, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, haakje sluiten, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Er staat, want de wet kan met dezelfde offeranden nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. De wet kan geen heiliging, verlossing, reiniging tot stand brengen. Dat wordt in de volgende versen ook uitgelegd. Dat nimmer meer trouwens, dat betekent gewoon nooit. Dus voor ons, in onze Nederlandse taal, is het misschien duidelijker om gewoon te zeggen nooit. Op alle andere, bijna alle andere schriftplaatsen wordt het ook gewoon vertaald met nooit hoor. Dus het is gerechtvaardigd om daar gewoon nooit heen te zetten. De wet kan dat namelijk niet. De wet kan namelijk niet met dezelfde offeranden ons heiligen. En dan staat er nog bij dezelfde offeranderen die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Hoe vaak je dat ook blijft doen, hoe vaak je ook een offer zou brengen. Reiniging van je geweten krijg je er niet mee. Want, maar dat komt pas in de volgende verse nog. Want als ons geweten wel zou gereinigd kunnen worden door die offers. Ja, dan had het niet elk jaar gehoeven. En dan had ook niet elke keer dezelfde offerander gebracht hoeven te worden. Dat was aan één offer, was genoeg geweest. Denk maar aan grote verzoendag, want daar gaat het hier over. Eén keer in het jaar zou de hoge priester verzoening doen voor de zonden. Nou, dan was dat geregeld. Dan was je, weet je, de volgende dag wakker. Dacht je, nou jongens, ik heb gisteren vergeving van zonden ontvangen. Het is klaar, het is geregeld. Maar je bent een jaar later en dan wordt er weer grote verzoendag gevierd. En dan moet je weer in herinnering brengen wat je dus het afgelopen jaar allemaal gezondigd hebt. Want die zonden moeten weer verzoend worden. En dat is precies wat nou juist niet de bedoeling was. De bedoeling was dat er één offer zou zijn die volmaakt zou zijn. En de wet doet dus precies het tegenovergestelde. En dat wordt juist in de wet wordt geïllustreerd wat de wet doet. De wet zorgt ervoor dat je elke keer maar stil blijft staan bij je zonden. Als je elke keer moet afvragen, mag het wel of mag het niet, want dat is wet. Dan hou je een verontreinigd geweten. Zelfs al zou je je 100% aan die wet houden, dan nog heb je een verontreinigd geweten. Waarom? Omdat je bezig bent met mag het wel of mag het niet. En dat is al de verkeerde vraag. Dat is het verkeerde denken. Dat is namelijk het eten van de boom van kennis van goed en van kwaad. En dat zouden wij niet doen. Wij zouden namelijk eten van de boom des levens en die andere boom links laten liggen. Maar dat die offers een uitbeelding zijn van dat ene offer wat gebracht zou worden, dat staat er ook bij. Want er staat, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen. Wat is de wet eigenlijk? In zichzelf. In zichzelf niks. Het kan in zichzelf niks tot stand brengen. Het is slechts een schaduw. Een schaduwenbeeld wordt dat dan ook genoemd. Het lijkt erop, maar het is niet het beeld zelf der zaken. Ik stel me altijd maar gewoon een stambeeld voor. En er valt door licht valt er een schaduw. Of valt licht op het stambeeld en ontstaat er dus een schaduw. En als je die schaduw ziet, dat is de wet. Maar dat is niet het beeld zelf. Het stambeeld, om het dan zo te zeggen. En aan die schaduw heb je niet zoveel. Daar komt nog eens bij dat schaduw duisternis is, hè? Is geen licht, maar duisternis. Heel negatieve term, hoor, schaduw. Het is slechts een schaduw van toekomende goederen. Want in de wet wordt op verschillende wijze uitgebeeld hoe verlossing tot stand zou komen. Namelijk de verlossing onder het nieuwe verbond. En dat is niet alleen in de wetten rondom dat offeren en die priesterlijke dienst. Maar dat is in heel de wet, dat wil zeggen in het hele Oude Testament. Want dat wordt beschouwd als wet. Ook in de geschiedenissen, ook van de geschiedenissen kan gezegd worden dat zij een schaduw zijn van toekomende goederen. Omdat daarin uitgebeeld wordt hoe het in werkelijkheid zou gaan. En dan noem ik altijd maar als voorbeeld Galaten 4. En juist die Galatenbrief die spreekt over mensen, gelovigen die onder de wet leven. En dan zegt Paulus, gij die de wet wil houden en denkt daaraan te moeten onderwerpen. Waarom hoort gij de wet niet? En wat haalt hij dan aan? Iets uit Exodus, Leviticus of zo? Nee, geschiedenis uit Genesis. Maar dat noemt hij wet. Hoort gij de wet niet? En dan begint hij over Abraham en Sarah. Die hadden twee zonen. De een was uit de vrije en de ander was uit de slavin. De een uit Sarah, de ander uit Hagar. En er wordt een hele overdrachtelijke betekenis wordt eraan gegeven. En de apostel zegt er ook bij, dit zijn dingen die een andere beduiding hebben. Die geschiedenissen zijn wel echt gebeurd, maar ze hebben een andere betekenis. Ze hebben namelijk een betekenis. Want in zichzelf is het slechts een schaduw. Dus nogmaals, de wet is niet alleen het oude verbond van Mozes, zeg maar is het hele Oude Testament. Het hele oude verbond. Want de term oude verbond, Oude Testament, passen wij ook toe. Nou ja, het staat vast aan het begin van onze Bijbel, het Oude Testament. Dat is Genesis tot en met Malachi. Oh ja?
Ja, heel klein.
De paus die heeft in Egypte als cadeau gekregen en het Oude Testament op een chip zo groot als een zandkorrel.
Oh, nou, dat is vrij krap.
En die man die heeft dan moeite met lezen.
Ja, dat is dan ook nog wel weer triest. Ja, en daar roemt de mens dan in dat hij zoiets kan. Ja, het is fantastisch hoor, daar gaat het niet om. Maar ja, lees dat dan, hè. Maar daar gaat het niet om natuurlijk. Het gaat erom dat het kan en dat het fantastisch is. En,
dat is dan het doel hier in het midden.
Ja. Maar goed, maar de wet is het hele Oude Testament. En wij noemen dat dus ook zo. Want als je het strikter neemt, dan begint het Oude Verbond pas bij Mozes. Maar toch wordt er gezegd, de wet, het Oude Verbond, is eigenlijk de hele Oud-Testamentische geschiedenis. Dat neemt niet weg dat je wel goed in de gaten moet houden dat de wet, als wet, de 10 geboden, echt pas kwam bij Mozes, hoor. Als je het smaller neemt, dan begint het inderdaad pas bij Mozes. En dan hebben Abraham, Isaac en Jacob nooit onder de wet geleefd. Maar ze waren wel oud-testamentisch. En dat impliceert oude verbond. En eigenlijk is het heel raar. Het loopt een beetje door elkaar heen. Maar goed, al die dingen hebben een schaduw der toekomende goederen. Nou, en die term toekomende goederen zijn we al een keer eerder tegengekomen. In het vorige hoofdstuk... In 9 vers 11, waarvan Christus gezegd wordt dat hij de hoge priester is van de toekomende goederen. En daar heb ik toen ook van gezegd dat de toekomende goederen, dat dat alle dingen zijn van het nieuwe verbond. Want vanuit het oude verbond geredeneerd, was het nieuwe verbond toekomst. En zo heet het dus ook, toekomende goederen. Als de Heer Jezus spreekt over de andere trooster, namelijk over de Heilige Geest, dan zegt hij ook, die geest zal u leiden in al de waarheid, in heel de waarheid. Want die hadden ze nog niet ontvangen, want ze hadden alleen nog maar de schaduw, het Oude Testament. Maar de geest zou hen leiden in heel de waarheid. En dan wordt er gezegd, hij zal u de toekomende dingen verkondigen. En dat is niet zomaar van, nou, hij zal een profetie geven, hij zal u de toekomst verkondigen. Nee, de toekomende dingen zijn de dingen van het nieuwe verbond. De toekomende goederen. Het is altijd lastig met dat soort termen, omdat je moet weten wat het in de Bijbel betekent. Niet wat wij eronder verstaan, maar wat de Bijbel eronder verstaat. En dat je gewoon, de makkelijkste manier is natuurlijk alle schriftplaatsen opzoeken waar een bepaalde uitdrukking voorkomt. Dan vergelijk je dat met elkaar en dan kan je... in heel veel gevallen tot een bepaalde conclusie komen wat iets betekent. Zoiets met toekomende goederen, want de toekomende goederen, dat zijn de dingen, de goederen, waarvan wij al gebruik maken, van waaruit wij al leven. En dat is net zoals met de toekomende eeuw, daar leven wij ook al in. Moeten wij niet denken dat dat nog toekomst is, maar wij... maken en ervaren al de krachten van de toekomende eeuw. Dat is Hebreeën 6, hè? Waar het heel duidelijk naar voren komt. Hebreeën 6, vers 4 en 5. Daar werd namelijk gesproken over gelovigen die eens tot geloof zijn gekomen, maar die daarna zijn afgehaakt. Om het dan populair te zeggen. Daar staat in Hebreeën 6 vers 4, want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Dat is de eeuw die begonnen is bij de opstanding van Christus. Dat heet nou eenmaal toekomende eeuw. En alles wat er in die toekomende eeuw gebeurt, alles wat God geeft, heet toekomende goederen. Uit zo'n schriftplaats blijkt natuurlijk heel duidelijk dat het niet gaat over de toekomst. Maar dat kan niet, want hier wordt gesproken over gelovigen die al die krachten van die toekomende eeuw ervaren hebben. Dus moet die toekomende eeuw al begonnen zijn? Dat is voor ons misschien wat tegenstrijdig. Maar daar moet je maar aan wennen, want zo spreekt de Bijbel daarover. Nou goed, de wet hebben een schaduw der toekomende goederen. En de wet is niet het beeld zelf der zaken. Die wet kan dus ook niet met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Hoe vaak hebben we nou gelezen dat het elke keer maar doorgaat? Dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. Die kunnen nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. En die uitdrukking die daartoe gaan wil eigenlijk zeggen die daar gebruik van maken, die daar offeren eigenlijk. Of die daar naderen. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar ik zal het toch proberen te vertellen. Want als je het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Maar er is ook een Griekse vertaling van. De Septuagint. En dan heb je dus het Oude Testament in het Grieks en het Nieuwe Testament in het Grieks. Maar het woord wat in het Oude Testament dan gebruikt wordt voor het offeren, wat de priesters doen, is dit woord, dat woord toegaan. Dat toegaan is een toegaan tot God, dan wel in de tabernakel, om daar te offeren, om te naderen of om te offeren. Dat is wat dat woord dan inhoudt. Er wordt ook tot ons gezegd, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Laat ons naar hem toegaan en ons ook offeren en tot hem naderen. Of er wordt gezegd, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En inderdaad om ons daar te offeren. Maar degenen die onder het oude verbond offers brachten, die konden niet geheiligd worden. En dat wordt dus ook uitgelegd. Er staat namelijk in vers 2, anderszins, als dat wel zo was, dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat degene die de dienst pleegden, zie je wel dat het om een dienst gaat, het toegaan. Eerst wordt er gesproken over mensen die daartoe gaan. En in vers 2 wordt er gezegd over mensen die de dienst pleegden. Dus het hele verhaal van die Septuagint kan je vergeten. Het verklaart zich hier ook zelf. Degene die daartoe gaan zijn degene die de dienst plegen. En de dienst plegen bestaat uit offers brengen. Maar er wordt gezegd, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden, dan namelijk geen geweten meer zouden hebben der zonden. Want dan zouden ze eenmaal gereinigd zijn geweest. Maar dat was onder het oude verbond niet het geval. Want vers 4 staat dat, sla ik even een vers over. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daar was namelijk ander bloed, namelijk ander leven voor nodig. Die hele dienst van stieren en bokken op grote verzoendag is slechts een schaduwendienst. Maar wat wel interessant is, nou eerst vestig ik toch maar weer de nadruk erop dat er in vers 2 staat, geen geweten meer zouden hebben der zonden. Het mag dan, stel je voor dat het zo was dat hun zonden werden weggedaan, dan nog gaat het niet om of je zonden zijn weggedaan. Dat is niet eens het doel. Het doel is dat je dus daarna ook geen geweten meer zou hebben van zonden. Hoewel je zondigt, zou je geen geweten meer moeten hebben. Maar onder het oude verbond kon dat niet, want, vers 3, omdat het altijd herhaald werd, staat er, maar nu, omdat ze dat zo doen, geschiet in dezelfde alle jaren, elk jaar als weer dat offer gebracht moest worden, weder gedachtenis der zonden. Het werd altijd weer in herinnering geroepen. Men moest bij wijze van spreken een week voordat het grote verzoendag was, bij wijze van spreken, hè, hun lijstje inleveren met wat ze dan wel niet allemaal verkeerd gedaan hadden. En die zonden, dan kon bij wijze van spreken de hoge priester, oh, nou die zonden, nou die leg ik nu op die bok. Dat moest dan met de handen overgedragen worden. En dan werd dat dan vergeven. Waaruit dus blijkt, het werkt niet. Het wordt elk jaar weer in gedachtenis gebracht. En ik moet altijd denken als ik dit soort versen lees. Zo heb je in onze dagen ook veel gelovigen. Die gaan ook elke keer met hun zonden weer naar de Heer. Ik vind, er is niks mis mee om met je zonden naar de Heer te gaan. Maar er is wel wat mis mee om elke keer met je zonden naar de Heer te gaan. Want, en dan doe ik mijn Bijbel maar alvast dicht, want ik zie dat het tijd is. De regel is namelijk dat we vergeving van zonden hebben ontvangen. De regel is namelijk dat we gereinigd worden. Dat doordat hij ons voedt. Als je niet gevoed wordt, word je ook niet gereinigd hoor. Dat is met ons menselijk lichaam ook zo. Als je geen eten tot je neemt, dan word je wel even met ook ziek. Dan word je ook niet gereinigd. Dan kan je bloed het werk ook niet meer doen. Maar als je maar voeding tot je neemt, dan word je gereinigd. En mocht je dan toch iets gedaan hebben waarvan je denkt, dat kan niet door de beugel. En je zit daarmee in je gedachten, want die daad kan je toch niet meer terugdraaien, maar je zit daarmee. Dan is niet de vraag, moet ik dat belijden? De vraag is eigenlijk, mag je dat dan nog wel belijden? Het zijn die bekende versen uit 1 Johannes 1. Indien wij onze zonden belijden. Ja. Dat vers wordt altijd verkeerd uitgelegd. Heb ik gisteren nog gehoord, maar goed, dat terzijde. Maar de vraag is niet, moeten wij dat belijden? Nee, want we hebben vergeving van zonden. De vraag is, mogen wij dat überhaupt wel belijden? Want eigenlijk zou het vanzelfsprekend zijn om dat niet te doen. En het antwoord daarop is, nou indien wij toch onze zonden belijden, als wij dat nodig vinden, dan staat er, dan is hij getrouw en rechtvaardig. Dan is hij trouw, de hoge priester is trouw, dan is hij trouw aan het werk wat hij doet, dan wel gedaan heeft. Dan is hij trouw aan het offer, dan reinigt hij ons. Dus niet omdat het moet, indien wij onze zonden belijden. Zo van, en als je dat niet doet, dan heb je geen vergeving. Nee, het is precies andersom. We hebben vergeving van zonden. Maar mocht er toch iets zijn waar je zo mee rondloopt, dat je niet weet wat je ermee moet, dan wordt er gezegd, nou, indien je dan toch je zonden belijdt, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. En de enige manier is dan ook om dat inderdaad te belijden en hem daarna te danken voor de vergeving die je ontvangen hebt. Maar dan ben je het wel kwijt als je het uitgesproken hebt. Nou goed.